Kunnen jullie mij goed verstaan? Mooi. Ik ben vorige week naar huis gestuurd door Govert. Allemaal trouwens met de vraag van vertrouwen wij de Heer wel voldoende? Die vraag die hem eigenlijk wel van de week bezig gehouden in alle situaties van vertrouwen. Vertrouwen met een hoofdletters. Ik wil het nog een keer hier gewoon dat nog een keer herhalen. Dat mij best wel aangegrepen heeft. Van vertrouw ik de Heer wel 100%. Maar waar ik het vanmorgen over wil hebben is Marcus 7 vers 24. Voor degene die een Bijbel bij zich heeft. En de Heer Jezus stond op en vertrok vandaar. Naar het gebied van Tyrus en Sidon, en toen hij een huis binnengegaan was, wilde hij dat niemand het wist. Nog een keer, Marcus 7 vers 24. En hij stond op, de Heer Jezus, en hij vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon, en toen hij een huis binnengegaan was, wilde hij niet dat iemand het wist. Maar hij kon niet verborgen blijven. Beste gemeente, vrienden. Deze zondag wil ik het hebben over waarom wilde de Heer Jezus eens even niemand om zich heen hebben. Het gebeurde natuurlijk wel vaker dat de Heer Jezus zijn discipelen wegzond. Hij zond ze wel eens over de zee, over het meer. Hij zei, gaan jullie maar vast in het bootje, ik kom wel later. Er zijn vele mooie verhalen daarover van hoe dat soms ging. Hij ging vaak de stilte in. Dat had hij ook nodig, omdat hij in gesprek was met zijn vader, de Heere God. Maar deze keer was het anders. Waarom bevindt Jezus in de omgeving van Fenicië? Eigenlijk Israël, Fenicië erboven, eigenlijk is dat nu hedendaagse Libanon. Dus als ik Libanon zeg, dan is dat van vroeger Fenicië. Nou, ik kan het je vertellen waarom dat hij in één keer vertrok. Jezus kreeg namelijk, ik denk dat hij in Capernaum geweest is, bij het meer. Ik denk dat hij daar geweest is en dat hij hoog bezoek kreeg uit Jeruzalem. Fariseeën, wetgeleerden. Zo'n 200 kilometer hebben ze daarover over gehad. En ik kan u vertellen dat ze naar hem toegekomen zijn niet met positieve gedachten. Dat blijkt ook wel verder met het stuk. Ze zouden hem wel eens even zijn oren wassen. Daar kwam het eigenlijk wel op neer. Om eens kritisch te luisteren naar deze zogenaamde rabbi. En wat vonden ze? Ze hadden namelijk een paar leerlingen van hem gevonden die zijn handen niet wasten. Het staat er echt. Ze hadden hun handen niet gewassen. En nou gaat het niet over van dat je je handen niet moet wassen voordat je gaat eten. Maar hier zat een hele regel achter, een hele leer van onrein. Dus als je je handen niet gewassen had, dan was alles wat naar binnen kwam onrein. Dus daar gingen ze mee naar de Heer Jezus toe, naar Rabbi Jezus. En ze gingen hem vertellen dat een paar discipelen hun handen niet wasten. En ik kan u zeggen, en het staat er dus echt, dat de Heer Jezus daar heel, heel boos over werd. Huichelaars noemde ze. Huichelaars. Stelletje huichelaars dat jullie zijn. Niet wat je mond ingaat, maar wat er uitgaat, dat is onrein. En dat gaat hij op een gegeven moment uitleggen aan zijn leerlingen, aan die fariseeën, aan die schriftgeleerden. Jullie wijzen met het vingertje, met het verzinnen van regels en wetten. Hij gaat ook nog eens een keer naar de wet van Mozes terug. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Staat dat er? Ja, dat staat er. En ik kan u vertellen, eer uw vader en uw moeder was toen zeer belangrijk, want er was toen geen AOW. Nee. Ik denk ook van geen pensioenfonds. Dus kinderen zorgden voor hun vader en hun moeder. En wat staat er in de wet? Eer uw vader en uw moeder. En wat doen jullie? Je hele vermogen, wat jullie zelf opgebouwd hebben, dat beloven jullie aan God. Dat geven jullie aan de tempel. Dan hoef je je vader en moeder niet te onderhouden. Sorry mama, sorry papa, ik heb het aan de Heer beloofd. Ik kan jullie niks geven. Ergens anders noemde hij ze wit gepleisterde graven. Huichelaars. Ze stelden hun eigen wetten en regels boven die van de Heere God. Eer uw vader en uw moeder. En aan het eind van het liedje van dit verhaal is dat hij het aan zijn discipelen ook nog eens een keer uit moet gaan leggen. Kun je wel voorstellen dat de Heer Jezus op een gegeven moment als mens zijnde moe werd van dit verhaal? En dat hij eens eventjes ergens anders wilde zijn. Hij vertrok. Hij vertrok vandaar. Ik denk vanuit Capernaum. Een wegtrekkende Heer. Even weg uit zijn geliefde volk. Even weg uit zijn geliefde land. Hij ging naar het buitenland. Ze dachten zijn oren te wassen. En dat werd een koude kermis. Dat kan ik je wel vertellen. We hebben hier een broer in de gemeente gehad. Jan Wagenmaker. Ik denk dat velen hem nog kennen. Hij is helaas overleden. Maar in zijn bijbeltje lag een briefje. Ik weet niet of dat ik het nog weet. Maar dat, daar stond op. Eens even kijken. Eerst de Heer. Dan de leer. Maar geen leerstukken die taaier zijn dan stukken leer. Hij was namelijk meubelmaker. Nog een keer. Eerst de Heer. En dan de leer. Maar dan geen leerstukken die taaier zijn dan stukken leer. Ik heb het altijd onthouden. Ik vind hem helemaal geweldig. Of nog eentje. Heer, luister toch naar mij. Want wat daar gebeurt is niet van de leer. Dat klopt, zegt de Heer. En daarom heerst er in de hemel hier bij mij zo'n fijne sfeer. Ook een heerlijke. Jezus vertrok. Jezus vertrok naar een heidens land. Jezus wilde rust. Hij wilde stilte. Hij wilde naar zijn vader. Gewoon weer even je weer terugtrekken. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik durf het toch wel. Hij ging even op vakantie. Hij was gewoon even moe. Ik kan me dat heel goed voorstellen. En zijn discipelen, ik denk dat hij de 12 meegenomen heeft, dat hij gezegd heeft, willen jullie mij beschermen? Dat er even niemand bij me komt. Deel 2. Vers 25 en 26 van datzelfde hoofdstuk 7. De Syro-Fenicische vrouw van Griekse afkomst uit Cana. Een hele mond vol. Maar dat betekent dat ze van Griekse afkomst was en die dus daar in Fenicië woonde. Fenicië was rijk van handel, superrijk, maar ze waren helemaal Grieks ingesteld. Die vrouw was ook een echte Griekse en ik denk dat ze centen heeft gehad, want ze heeft dus heel wat meegemaakt. En deze Griekse vrouw uit Cana, een klein dorpje ergens daaruit, Fenicië, die heeft gehoord dat de Heer Jezus, Rabbi Jezus, in hun land was, is. Hoe kan ze dat gehoord hebben? Nou, er was vroeger ook een babbelbox. En dat was de waterput. Al die vrouwen die gingen op gezette tijd naar de waterput en daar werden de nieuwtjes doorgenomen. En dat ging razendsnel, want de ene ging naar de ene waterput en de andere ging naar de andere waterput. Zo verliep in zo'n land de nieuwtjes. Zo zou het gegaan kunnen zijn. Hier zien wij iemand komen, een moeder, die alles gedaan heeft om haar dochtertje te laten genezen. Want, zegt ze zelf, mijn dochter heeft een demon. Ik heb het nagekeken en in Syrië, in Libanon, hebben ze opgravingen gedaan van wel minimaal 20 verschillende Griekse tempels. Afrodite, Afrodite, Eros, Zeus, Hermes, Artemis, enzovoort, enzovoort. En ik neem aan dat ze die allemaal afgegaan is. Dat ze overal daar haar geld kwijt kon en daar geofferd heeft. Maar haar dochtertje werd niet genezen. Misschien heeft ze wel bij bezweerders geweest of wat dan ook. Maakt niet uit, ze is overal daar geweest. Dat geloof ik gelijk. Sorry, maar uw dochter past niet in ons profiel. In ons model, in onze afspraak, in onze gemeenschap, maatschappij. En wat vroeger ook vaak ging, doe haar maar van de hand. Soms herken ik deze dingen. Pas ze eigenlijk wel in je eigen opleiding, in je eigen carrière. En zo kwam zij, deze vrouw, dwars tegen alle maatschappelijke stromingen in, hoe moeilijk dat ook is, kwam zij bij de Heer Jezus, Rabbi Jezus, van wie ze gehoord had. En ze wist er al iets meer van, als dat wij denken, van deze Rabbi Jezus. Want later noemt ze hem zoon van David. Dat is apart voor een heidense vrouw. En dan gaat het verhaal verder. Het kon bij Jezus niet verborgen blijven dat zij dus daar bij hem kwam. Hoe goed de discipelen het ook deden om de Heer Jezus te beschermen. Want hij wilde niemand bij zich hebben. Let op, hij wilde niemand bij zich hebben. Er staat in, ik geloof van die Matthäus, dat hij zelfs zweeg. En zij bleef roepen, Heere, ontfermt u over mij. Heere, ontfermt u. Alsjeblieft. De fariseeën hadden ook een nood. Een hoogmoedige leer was hun nood. En zij viel voor zijn voeten. De fariseeën, die wilden zijn oren wassen. Zij zijn voeten. Heren, zoon van David, ontfermt u over mij. Heren, ontfermt u over mij. Weet u wel hoeveel keer dat ik dat zelf geroepen heeft? Heren, ontfermt u over mijn kinderen. Ze zijn volwassen. Ze gaan hun eigen weg. Heren, ontfermt u. In de tijd heel, heel sterk geweest over de gemeente. Heren, ontfermt u. Heren, ontfermt u over wat er in Rusland gebeurt. Heren, ontfermt u wat er in Israël gebeurt, in de Gazastrook. Heren, ontfermt u. Ja, ik neem zomaar even een zijweg. En zij riep voor haar dochtertje, die ze zo lief had. Zo ontzettend lief had. Waar in haar eigen land geen toekomst voor was. Zij kwam ermee naar de Heer Jezus. Er was geen andere weg. Wij zeggen dat soms wel eens zo makkelijk. Er is maar één weg. Ja. Dat is juist bij ons de moeilijke weg. De meest lastige weg om dat vol te houden. Dit is de enige weg, de Heer Jezus. Heere, ontfermt u. Heere, ontfermt u. 1. Hou vol met bidden. Hou vol. Als ik weet en ziet en hoort en gelezen heeft wat de Heer Jezus gedaan heeft om in gebed te blijven met zijn Vader. Twee. Laat je geloof niet beschadigen. Zelfs niet door zijn eigen discipelen die ze weg wilden houden. Ze behandelden haar niet goed. 3. Laat in gebed je mond niet snoeren. Laat in gebed je mond niet snoeren door jezelf niet. Met de gedachte het haalt niets uit. Ik heb al zo lang gebeden. Je kan je mond laten snoeren door een uitsluitende leer. Dat kan. Het helpt toch niet. Je moet het maar afwachten. Is er wel genade genoeg voor mij? Sombere gedachten, negatieve gedachten. Wauw, misschien ook nog wel eens depressieve gedachten. Laat je mond niet snoeren. Wat ik ook gevonden heb, puntje 4. Het geloof gaat niet in discussie met de Heer Jezus. Ze zei ja en amen. Ja, Heer, het is de waarheid wat u zegt. Maar er vallen toch ook kruimeltjes. Liever met u onder de tafel kruipen om de kruimeltjes op te rapen dan aan de tafel. Heer, ze mogen van mij het hele brood hebben als ik maar de kruimeltjes mag hebben. En als je kruimeltjes wil hebben, moet je bukken. Dan moet je op je knieën. En 6. Het geloof wint deze pleitzaak. Het geloof wint deze pleitzaak. De Heer Jezus luistert naar haar en dan zegt hij: O vrouw, groot is uw geloof. Ik vind dit zo geweldig. Ze zit nog liever aan zijn voeten, in plek van de fariseeën die zijn oren wilden wassen. Ze zet liever de kruimeltjes als het hele grote brood. Er zijn twee buitenlanders van wie hij dat gezegd heeft. Dat grote geloof. Dat is deze vrouw en de hoofdman. De Romeinse hoofdman, ook een buitenlander, die kwam voor zijn knecht. En zij kwam voor haar kind, die ze zo lief had. Conclusie. Het is de liefde voor de naaste die Jezus zo miste bij de schriftgeleerden en de fariseeën. Het is de liefde en geloof in hem die de Heer Jezus vond in deze Griekse vrouw. Geen oorwassing met valse leringen, maar vol voetwassing bij de kruimels. En dan komt het. Ouders, opa's en oma's, bid voor jullie kinderen. Blijf volhouden. Er is geen tijd geweest waarin het zo belangrijk is om voor je kinderen te bidden. Vroeger niet, nu. Weet je, de maatschappij is één grote zuignap. Alles wordt daarin gezogen, in een black hole. En wie zijn daar gevoelig voor? Er is niets zo belangrijk op dit moment en we hebben gebeden hier jarenlang, er zijn hier medegetuigen, dat we gebeden hebben voor jonge gezinnen, dat de kinderen mogen komen hier binnen. Ik heb er net even snel 20 geteld, er zijn er nog veel meer. Nee, het zijn niet mijn kinderen. Oh nee? Ja, het zijn wel je kinderen. We zijn hier gemeente met elkaar. We zijn één familie. Heb je geen kinderen? Moet je eens om je heen kijken. De Heere God stelt je verantwoordelijk daarvoor. Serieus. Gaat op je knieën. En niet één keer, elke dag. Ik heb het ook moeten leren. Heb dat lief. De Heere God heeft ons als gemeente, als volwassenen zo lief, dat hij vraagt van bid. Ik heb een mooi verhaal gevonden in Job, ook overbekend, Job 1. En daar staat, en het gebeurde als de dagen van de maaltijden voorbij waren, de feestmaaltijden van zijn kinderen, voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen één. Hij had er nogal wat, kinderen. Misschien hebben mijn kinderen gezondigd. En dan komt het. En God in hun hart vaarwel gezegd. En zo deed Job. Alle dagen. Misschien hebben mijn kinderen gezondigd. En God in hun hart vaarwel gezegd. Heren. Ik wil blijven bidden voor mijn kinderen. Ik wil bidden voor kinderen die er los bij hangen of wat dan ook. Volwassen geworden zijn en zeggen van, ach vader, of pa. Moet eens kijken allemaal wat we hebben hier. Er is geen God. Wauw. Ik wil besluiten met een hele bekende, een heel bekend Bijbelgedeelte die we allemaal kennen. Als ik zeg van Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld. En dan kunnen we allemaal uit ons hoofd dreunen. Maar ik heb maar zelden gehoord dat er iemand er echt over gepreekt heeft. Of over gesproken of een verhaal erover verteld heeft. En dat is met 1 Korinthe 13 precies hetzelfde. Ik vind het zo prachtig, mooi hoofdstuk. Dat is al een preek op zichzelf. Zo'n juweel van liefde van de Heere God naar ons en wij naar hem. Ik ga het gewoon heerlijk voorlezen, want dit is het woord van God, onze lieve Vader, de Heer Jezus, zijn Zoon, die we eerst, ja, wat we hier nu ook met de zangdienst hebben, ja, gewoon met Pasen, dit hele verhaal, het past er zo mooi in. Lieve mensen, 1 Korinthe 13. Al zou ik alle talen van de mensen en die van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten en al zou ik al het geloof hebben zodat ik, ja, het staat er, al zou ik in geloof bergen kunnen verzetten, maar ik had de liefde niet, ik was niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt ook niet verbitterd, zo. En ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. De liefde bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken we door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf door hem gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is... Amen. De liefde. Geweldige boodschap. Ik ben er zo wijs mee dat ik dit mocht vertellen. Dat het meeste van de Heer Jezus de liefde is. Het is toch geweldig. Dat we elkaar mogen... heerlijk mogen liefhebben op een goede, zuivere manier als broeder en zuster. En zeker ook voor de kinderen. Ik wil zeggen van, hou vol. Hou vol met bidden. Ik kan je vertellen, ik ben een vrijdag naar de oogarts geweest. Ik ben bij de oogarts geweest. En hij heeft me gefeliciteerd. Mijn oogdruk is van 27 naar 6 gegaan. Het buisje is open gegaan in mijn oog. De operatie is 100% geslaagd. Ik mag mijn medicaties afbouwen. En dan hopen en bidden dat het gestabiliseerd is, mijn zichtveld. En dan denk ik van, ik ben gezalfd. De Heer heeft me er doorheen gehaald. En hij heeft me heerlijk gezegend met wijze mensen om me heen. Wijze dokters. Gezalfd met voor mij heel veel geduld. Om dat allemaal te dragen. 6 weken lang niets mogen doen. En nou dit resultaat. De Heer zij geprezen. En dat vind ik een heerlijke boodschap om gewoon door te geven van... Hou vol met bidden. Hou vol. Heerlijk. Leg zijn woord open. En zeg van, Heer, het staat in uw woord. Ik mag het doen. Die Griekse vrouw deed het ook. Terwijl ze er eigenlijk nog maar heel weinig van wist. Maar ze wist één ding. Hij is het. Hij is het waar ik het van moet hebben. En niets anders. En dan zeg ik tegen u... De Heer Jezus is de enige van wie je het moet hebben. Amen.